Goedemiddag gemeente, vanuit ons kerkgebouw een hartelijk welkom aan alle die met ons op afstand verbonden zijn via kerktelefoon, internet of deze beeldverbinding. Op de website is de link naar die nieuwe verbinding te vinden. Deze middagdienst zal tevens worden uitgezonden door de lokale omroep Exact Barendrecht. Ook die luisteraars hartelijk welkom. Onze voorganger vanmiddag is onze eigen predikant dominee Floor. In de komende weken zal op woensdagavond na het klokkenluiden om 7:15 een meditatie worden gehouden, welke u via de kerktelefoon en internet kunt volgen. Als er meer uitzendingen komen, dan zullen we dat via de website en het weekbericht vermelden. Wat betreft de paasmiddag voor de senioren, de paasmiddag voor senioren is geannuleerd vanwege de omstandigheden. In plaats daarvan willen we wel aanstaande donderdagmiddag 2 april vanaf 2:30 u een kort programma aanbieden via de kerktelefoon. In ieder geval zal er een meditatie worden gehouden en een verhaal worden verteld. Wat betreft de collecte, het is niet mogelijk om te collecteren gezien de omstandigheden, willen we u daarom vragen een gift over te maken naar de rekeningnummers van de diaconie en het college van de kerkrentmeesters met vermelding van de bestemming. Deze nummers kunt u vinden in de kerkbode. Op de website zal ook een link worden geplaatst waarmee u eenvoudig uw gift kunt overboeken. Vandaag, dus ook deze week, zijn de doellijnen als volgt. De eerste collectebestemming is op weg met de ander. De tweede is voor pastoraat en catechese. En de derde bestemming is de exploitatie van de kerkgebouwen. We hopen dat u middels het overmaken van uw gift ruimhartig wilt bijdragen voor de instandhouding van de doelen. Wat betreft de voorzangen, we beginnen nu met het zingen uit Weerklank lied 156 vers 1, 2, 3 en 6. En namens de kerkraad wens ik u een gezegende dienst toe.
Onze hulp en onze verwachting is in de naam van de Heere die de hemel en de aarde geschapen heeft. Die trouw houdt van generatie tot generatie, ja tot in eeuwigheid. En die nooit loslaat het werk dat zijn hand begon. Amen. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal. En van de zeven geesten die voor zijn troon zijn. En van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen van de aarde. Amen. Heel fijn dat u ook deze middag op ons ook hebt afgestemd en dat we samen ook deze dienst mogen hebben. Ondanks de moeilijke omstandigheden waarin ons land ook verkeert, is het goed om toch ook steeds opnieuw samen te komen in het vertrouwen dat God ook voor ons zorgt en dat Hij ons leidt. Het kan zijn dat u misschien niet zo vertrouwd bent, ook met de kerkdiensten, maar dat u toch behoefte hebt ook aan een woord van bezinning, een woord ook van God, en dat u daarom misschien ook afgestemd hebt op de radio. En wij vinden het alleen maar fijn dat u zo ook op deze wijze met ons verbonden weet. Als ook natuurlijk onze eigen gemeenteleden die niet naar de kerk kunnen komen, maar waarin we zo toch met elkaar zijn verbonden. Wij willen samen ook deze dienst voortzetten door met elkaar te zingen van Psalm 38. Psalm 38, en we zingen dat uit Weerklank en daarvan vers 1 en 5, passende woorden. Blijf mij niet in toorn kastijden, zie mijn lijden. Straf mij niet in gramschap, Heer. U hebt pijlen die mij wonden neergezonden en uw hand drukt mij terneer. En het vijfde, Heer, mijn hart ligt voor u open. Al mijn hopen, mijn verlangen en mijn leed, voor uw oog zijn al mijn zorgen niet verborgen, daar u alles ziet en weet. Psalm 38 en daarvan de versen 1 en 5. Luisteraar, gemeente, We zijn gewoon ook om in de tweede dienst ons geloof te belijden. En we doen dat in verbondenheid met de kerk ook van alle plaatsen, overal op de wereld. En ook van alle tijden. Het is één en hetzelfde geloof dat we als kerk al vele eeuwen mogen belijden. We doen dat met de 12 artikelen. En daarna zingen wij van Psalm 86. Psalm 86. En daarvan het derde vers. Heer, door goedheid aangedreven, zijt u, bent u mild in het schuld vergeven. Wie u aanroept in de nood, vindt uw gunst oneindig groot. Psalm 86, vers 3. Als we ons geloof belijden, denken we natuurlijk ook aan al die mensen en landen in de wereld die getroffen zijn ook door het coronavirus. En weten we ook dat het voor christenen heel moeilijk en zwaar kan zijn in alle omstandigheden. We denken aan China, Noord-Korea, in Frankrijk, Spanje, Italië en noem maar op, als natuurlijk ook ons eigen land. Maar de kerk belijdt te midden van alle crisis het volgende. Ik geloof in God, de Vader, de Almachtige, de Schepper van hemel en van aarde. En ik geloof in Jezus Christus, zijn edig geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de Maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, op de derde dag opgestaan van de doden, opgevaren naar de hemel en zit aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader, van waar Hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof een heilige, algemene, christelijke kerk en de gemeenschap van de heiligen. Ik geloof in de vergeving van de zonden, de wederopstanding van het lichaam. En ik geloof een eeuwig leven. Amen. Gemeenteluisteraar, we willen ook samen bidden tot onze goede God om een zegen ook over deze dienst van het woord en tegelijkertijd ook om de opening van dat woord. Zullen we ook samen bidden. Heere, eeuwige en getrouwe God, tot wie zullen we anders gaan in deze tijd, Heere, dan tot u? U die ons geschapen en gemaakt hebt en ons het leven hebt gegeven, Maar heren, door de zonde die in de wereld is gekomen en de macht van de vorst der duisternis, is er allerlei ellende, nood, verdriet, dan hier, dan daar. En u treft het ook ons land en ons volk. Heren, dan kunnen we niets anders doen dan tot u gaan. En bidden we tot u, heren, om ontferming, om genade, om rust en vertrouwen. En geef dan vooral dat geloof, heren, dat ons leven geborgen is in u. We kunnen soms door een moeilijke periode heen moeten gaan in ons leven. En natuurlijk, heren, zijn er dan ook die verlangen en hunkeren naar genezing, naar verlossing. En anderen zijn er misschien bang voor ook om ziek te worden. Maar heren, als we in u geborgen zijn, ook al zal het dan moeten gaan door de dood heen, dat we toch weten en spreken van leven. Want u, heren, wilt ons genadig zijn en ons de zonde vergeven, wanneer we ons tot u wenden, wanneer we roepen tot Jezus en ook op hem zien, of die aan ons wil denken, ook in het paradijs. En heren, een blik, een gebed tot hem, dat kan zoveel betekenen. En u weet, heren, van mensen die in angst leven, die spanningen hebben, die onrustig zijn, die bevreesd zijn. Wilt u in het bijzonder met hen zijn en dat ze ook, heren, toch zich weten over te geven aan u, in plaats van te volharden in ongeloof of ook misschien juist in onverschilligheid, wat we ook om ons heen zien. Mensen die doorleven, mensen die spreken over de dood. Maar heren, wij mogen spreken van sterven, overlijden, uitzien over dood en graf heen, omdat wij weten van het leven dat u schenkt en geeft, en dat u ons daarom ook de Heere Jezus hebt gegeven. Ook al zullen we er misschien weinig van begrijpen, omdat we er misschien niet in zijn opgevoed of opgegroeid. En dat de Bijbelverhalen voor ons onbekend zijn. Dan, heren, bidden we u, wil helpen om ook, ja toch, die Bijbel te leren kennen. En geef uw Heilige Geest, dat er inzicht komt, helderheid, duidelijkheid, ook over uw woord. Zo mogen we ook deze middag met elkaar stilstaan bij een gedeelte uit de Bijbel. Mogen we iets over vertellen, iets over zeggen. En dan wordt er eigenlijk ook gesproken over wie de Heer Jezus is. En daar mogen we dan ook iets van horen. En geef dat we zodoende steeds meer van hem zullen ontdekken, steeds meer van hem zullen zien. En dat ons ook zal troosten en vooral ook, heren, ons hart zal raken. Wilt u ons zo aanspreken dat we er niet onderuit kunnen? Dat we beseffen, dit is echt, dit is waarheid, dit klopt. Hier wil ik meer van weten. Of hier wil ik nog bewuster mee omgaan. En heren, wilt u ons ook doen groeien in het geloof, wanneer we u mogen kennen. Dat we door de ernst van de tijden ons juist meer weten te verootmoedigen en ons meer van u afhankelijk weten. En dat we nog dichter bij u schuilen. Wie in de schuilplaats des Allerhoogsten is gezeten, die zal vernachten in de schaduw van de Almachtige. Dat is uw eigen woord, Heren. En wilt u dan ook die belofte vervullen aan onze gemeente? Maar we denken ook aan de mensen in onze omgeving, in onze wijk, rondom de Emmanuelkerk, in Barendrecht, in Canisse, in Rotterdam. En overal, heren, waar mensen zijn, wilt u met kracht werken, opdat alle demonische stemmen en machten en duisternis zal wijken. En dat er weer hoop en heil en redding en verlossing zal komen. Heere, wij belijden het dat we het niet verdienen. Hoe vaak zijn we onverschillig geweest? Hoe vaak zijn we niet oppervlakkig geweest? Hoe vaak is het geweest dat we misschien meegedaan hebben met spot en hoon? Gelachen hebben om alles wat met God en de Bijbel te maken had? Terwijl nu ineens misschien de ernst van het einde van ons leven voor ogen staat? Ontferm u nog, Heere, en wil ons aanzien in de naam van de Heer Jezus, uw Zoon, die gekomen is, ook voor de allergrootste der zondaren, die schuldbewust zich buigt voor u. Heere, hoor ons in zijn naam. Amen. We gaan nu samen ook lezen uit de Bijbel. Ik lees misschien voor velen die niet zo vertrouwd zijn met de Bijbel uit een onbekend gedeelte. Het is uit de profeet Jesaja. Maar ik zeg u erbij dat Jesaja ook wel eens genoemd wordt het evangelie van het Oude Testament. En als je daarin thuis raakt, dan zullen we ook ontdekken hoe bemoedigend het woord ook is, naast de ernstige oproep ook tot bekering en tot verandering van het leven. Ik lees met u uit Jesaja 49, de versen 1 tot en met 6. En daarna lees ik een klein gedeelte ook uit het evangelie naar de beschrijving van Johannes. En dat is in het Nieuwe Testament, Johannes 1. Eerst dus uit Jesaja, een profeet uit de 5e, 6e eeuw voor de geboorte van Jezus. Dat is ook natuurlijk al opmerkelijk, dat hij toen al sprak van de komende Messias, waarvan wij weten dat hij gekomen is. Luister naar mij, kustlanden, sla er acht op, volken van ver. De Heere heeft mij geroepen van de moederschoot af. Van de baarmoeder af heeft hij mijn naam genoemd. Hij heeft mijn mond gemaakt als een scherp zwaard. En in de schaduw van zijn hand heeft hij mij verborgen. Hij heeft mij gemaakt tot een puntige pijl. Hij heeft mij in zijn pijlkoker gestoken. Hij heeft tegen mij gezegd, u bent mijn knecht. Israël, in wie ik mij zal verheerlijken. Ik zei, voor niets heb ik mij vermoeid. Nutteloos en tevergeefs heb ik mijn kracht verbruikt. Voorwaar, mijn recht is bij de Heere en mijn arbeidsloon is bij mijn God. En nu zegt de Heere, die zich mij vanaf de moederschoot tot knecht heeft geformeerd, om Jacob tot hem terug te brengen. Maar Israël zal zich niet laten verzamelen. Niettemin zal ik verheerlijkt worden in de ogen van de Heere. En mijn God zal mijn kracht zijn. Hij zei, het is te gering dat u voor mij een knecht zou zijn om op te richten de stammen van Jacob en om hen die van Israël gespaard werden terug te brengen. Ik heb u ook gegeven tot een licht voor de heidenvolken, om mijn heil te zijn tot aan het einde van de aarde. Tot zover de eerste schriftlezing. De tweede is uit Johannes 1. In het begin was het woord en het woord was bij God en het woord was God. Dit was in het begin bij God. Alle dingen zijn door het woord gemaakt en zonder dit woord is geen ding gemaakt dat gemaakt is. In het woord was het leven en het leven was het licht van de mensen. En het licht schijnt in de duisternis en de duisternis heeft het niet begrepen. Er was een mens door God gezonden en zijn naam was Johannes. Hij kwam tot een getuigenis om van het licht te getuigen, opdat allen door hem geloven zouden. Hij, Johannes, was het licht niet, maar was gezonden om van het licht te getuigen. Dit was het waarachtige licht dat in de wereld komt en ieder mens verlicht. Hij was in de wereld en de wereld is door hem ontstaan en de wereld heeft hem niet gekend. Hij kwam tot het zijne, maar de zijne hebben hem niet aangenomen. Maar alle die hem aangenomen hebben, hun heeft hij macht gegeven kinderen van God te worden, namelijk die in zijn naam geloven. Die niet uit bloed, niet uit de wil van het vlees en ook niet uit de wil van een man, maar uit God geboren zijn. En het woord is vlees geworden. Heeft onder ons gewoond en we hebben zijn heerlijkheid gezien. Een heerlijkheid als van de enige geborene van de Vader. Vol van genade en waarheid. Johannes getuigt van hem en heeft geroepen. Hij was het van wie ik zei. Hij die na mij komt, is voor mij geworden. Want hij was er eerder dan ik. En uit zijn volheid hebben wij allen ontvangen. En wel genade op genade. Want de wet is door Mozes gegeven. En de genade en de waarheid zijn er door Jezus Christus gekomen. Niemand heeft ooit God gezien. De enige geboren zoon. Die in de schoot van de Vader is. Die heeft hem ons verklaard. Tot zover de tweede schriftlezing. We willen deze middag met u ook stilstaan bij Jesaja 49, de versen 1 tot en met 6, waar ik een aantal dingen ook naar voren zal halen. Dit gedeelte wordt eigenlijk ook wel genoemd het tweede lied van de knecht des Heren. Er zijn in Jesaja 4, sommigen zeggen 5, maar dat laat ik even in het midden, 4 liederen. Waarin gesproken wordt ook over de Heer Jezus Christus en wat hij zal betekenen. En dat mag dan ook tot troost zijn in dit gedeelte wanneer wij daarnaar luisteren en dat ook deze middag met elkaar zullen overdenken. Er is veel te zien in de knecht, in Jezus, zeg ik maar. Voordat we erover na gaan denken, zingen wij van Psalm 138... En daarvan het tweede en het vierde vers. Psalm 138. En daarvan het tweede vers. Door al uw deugden aangespoord hebt gij uw woord en trouw verheven. Gij, u hebt mijn ziel op haar gebed verhoord, gered, haar kracht gegeven. En ook het vierde vers, als ik... Omringd door tegenspoed bezwijken moet, schenkt gij mij leven. Psalm 138, de versen 2 en 4. Gemeente luisteraar. Toen in december de eerste berichten kwamen, ook over het coronavirus, een ernstige ziekte, was dat allemaal nog ver weg. Niet iedereen dacht eraan dat het ook zo zich zou kunnen verspreiden over heel de wereld. Natuurlijk waren er onrustige berichten. Het kon wel eens heel ernstig zijn. En er waren natuurlijk ook mensen, en met name virologen, die verstand hadden van deze ziekte en ook al reeds waarschuwden. En ik moet nog steeds denken aan die ene Chinese arts die als eerste ervoor waarschuwde. En dat hij eigenlijk ook door de Chinese overheid werd aangepakt, want ja, dat was toch geen fijn bericht, geen mooi bericht. En daarmee kwam China natuurlijk niet in het goede zin naar voren. Uiteindelijk heeft deze Chinese arts het moeten bekopen, ook met zijn leven. Hij is zelf gestorven, ook aan dat coronavirus. Ingrijpend. Een arts die ervoor waarschuwt, niet geloofd werd en achteraf ook daarin nog ook zelf moest sterven. Aangrijpend. Iedereen heeft dit bericht ongetwijfeld ook gehoord. Maar ondertussen zien we dat het steeds dichterbij is gekomen. En ook in ons land, er zijn maatregelen genomen die het voor mensen soms ook ontzettend moeilijk maken. Je kunt nauwelijks je huis uit. En overal waait eigenlijk het virus rond. Er zijn grote spanningen. Zal men het aankunnen in de ziekenhuizen? Kan men het allemaal nog wel bolwerken? En we horen zelfs dat in Brabant op zondag ook de begrafenissen worden geleid. Om het ook maar gaande te kunnen houden. We horen berichten dat de Ahoy hier dichtbij in Rotterdam ook al klaargemaakt wordt voor de patiënten van de coronavirus. We horen het ook in het Maastad ziekenhuis, bij het zorghotel, wordt ook klaargemaakt om alle dingen aan te kunnen. Zo komt het steeds dichterbij. In quarantaine. Heel opmerkelijk. In quarantaine als je besmet bent. Dan word je ook als het ware in de stilte gebracht. Voor sommige mensen kan dat op zich heel goed zijn. Je kunt zo door de drukte van het leven in beslag zijn genomen dat er nauwelijks rust, bezinning en overdenking was in uw leven. En nu? Nu moet het. Je wordt gedwongen. En ineens kom je tot bezinning. Het leven is dus niet maakbaar. Zou hier ook iets in kunnen liggen van de stem van God? Hebt u daar wel eens bij stilgestaan? Dat je door deze omstandigheden ook tot rust wordt gebracht in je leven, dieper gaat doordenken. De profeet Jesaja, waar we deze middag ook uit hebben gelezen, weet dat zijn volk onder moeilijke omstandigheden verkeren in ballingschap. In andere diensten heb ik daar ook al op gewezen. Maar opnieuw moet ik dat toch weer zeggen voor degene die voor het eerst luisteren. Ze zijn in een moeilijke situatie in ballingschap, maar de profeet, zeker, hij heeft het volk moeten waarschuwen eertijds, maar nu ze in nood zijn, nu heeft hij een boodschap voor ze. Een indringende boodschap. Maar ook een hoopvolle boodschap. En ik weet zeker dat we juist in onze dagen tekenen van hoop hebben te geven. En een boodschap hebben door te geven. En daar is de profeet Jesaja mee bezig. Vanmorgen mochten we in onze dienst ook een lied overdenken. Het eerste lied dat gaat over de knecht. En we hebben daarin de lijn ook doorverwezen naar de Heer Jezus. En in dat tweede lied dat we deze middag ook voor ons hebben, is dat echt niet anders. Daar gaat het ook over de Heer Jezus. Het is een lied. Een lied is er om gezongen te worden. En zo weet u het ook wel, als je een lied zingt, dan kan de wijs misschien wel mooi zijn, maar je let soms ook op de inhoud, op de woorden. Wat zegt dit lied? Welke boodschap zit erin? Het begint eigenlijk onmiddellijk met: luister naar mij, kustlanden. Luister naar mij. We worden opgeroepen om te luisteren. Maar hier wordt eigenlijk door de profeet Jesaja de knecht sprekend ingevoerd. Het is niet Jesaja die spreekt, maar het is de knecht die spreekt. En die knecht is niemand minder dan de Heer Jezus. Nee, die was toen nog niet geboren ten tijde van Jesaja. Dat gebeurde 6 eeuwen later. Maar toch horen we hier Jezus al spreken, want Jezus is er altijd geweest. Jezus is van eeuwigheid. Maar hij zegt het dan ook hier: luister naar mij. U, jij en ik worden deze middag opgeroepen om naar Jezus te luisteren. Nou, je kunt nergens beter zijn dan aan zijn voeten, dicht bij hem. Want hij heeft veel te vertellen. Hij wil ons ook bemoedigen. En dat komt wel heel dichtbij. Luister naar mij, kustlanden. Je zou denken, hij spreekt tot Israël. Nee, kustlanden. Nu is Israël ook een kustland. Het ligt aan de Middellandse Zee, dat klopt. Maar Nederland is ook een kustland. En Frankrijk is een kustland. En Italië is een kustland. En Spanje is een kustland. Al die landen zijn kustlanden. Ja, we zouden het nog veel breder kunnen uitvoeren en nog meer landen kunnen noemen. Maar het wil eigenlijk ook zeggen: heel de wereld, laten ze naar mij luisteren. Ja, heel de wereld moet naar Jezus luisteren. Uiteindelijk is hij het die alle dingen in zijn hand heeft. Luister naar mij, kustlanden. Sla er acht op, volken van ver. Dus Jezus heeft oog ook voor alle volken. En we zeggen het ook wel eens: alle talen, alle naties. God heeft elk land, elk volk ook op het oog. En dan gaat Jezus zeggen wat er met hem, wat hij zal gaan doen. Er worden wel 6 dingen opgenoemd in het gedeelte dat ik met u gelezen heb. 6 dingen. Hij spreekt erover dat hij geroepen is tot een bepaalde taak. Dat hij puntscherp spreekt. Dat hij een knecht wordt genoemd. En dat hij recht heeft. En dat hij ook glorieus is, vol van heerlijkheid. En dat hij aan de wereld gegeven is tot een licht. Nou zou ik al deze dingen uitvoerig kunnen bespreken. Dat doe ik nu even niet, want ik ga het beperken tot 3 dingen waarin deze 6 aspecten van hem allemaal naar voren komen. In de allereerste plaats dat hij geroepen is. In de tweede plaats dat hij spreekt ook als een knecht. En in de derde plaats de glorie, de heerlijkheid van deze knecht. De knecht is Jezus. Het gaat over Jezus. En Jezus zegt: de Heere heeft mij geroepen van de moederschoot af. Zo staat het in onze vertaling, de Herziene Statenvertaling. Maar als u oplet, dan ziet u dat het woord moeder schuin gedrukt is. Dus dat staat eigenlijk niet in de eigenlijke vertaling. De Heere heeft mij geroepen van de schoot af. En dan begrijpt u misschien precies wel waarom ik ook het Johannes-evangelie heb gelezen. Waarin het ook staat Niemand heeft ooit God gezien. De enige geboren zoon die, en dan komt het, in de schoot van de Vader is. En die heeft hem ons verklaard. Ja, Jezus wordt gezien. En natuurlijk is het beeldende taal, want hoe zouden wij de drie enige God kunnen inbeelden? Maar om het voor ons een beetje naar ons toe te laten komen, helder te maken, spreekt hij hierover. De Heere heeft mij, zoon, geroepen van de schoot af. Jezus die in de schoot van de Vader was. En dan komen wij in de tijd van de eeuwigheid. Daar kan ik natuurlijk niet over spreken, hoe mysterieus dat is. Maar het is wel indrukwekkend. Hij die boven de tijd staat verheven. Maar hij is geroepen tot een bepaalde taak. En dan staat er van de baarmoeder af. En dan zult u misschien wel denken aan Maria. En natuurlijk, daar mag u ook aan denken. Want deze zoon, die in de schoot van zijn vader was, in de eeuwigheid, is naar deze wereld gekomen. Daarom komt de kerk altijd met kerst ook samen, zoals u wellicht weet. Kerstfeest, dan denken we aan de geboorte van de Heer Jezus. En dan wordt er gesproken over het kindje van Jozef en Maria. Maar hij is natuurlijk meer dan dat. Hij is de eeuwige. Hij komt uit de eeuwigheid naar deze aarde toe met een roeping. En hij heeft mijn naam genoemd. Mijn naam. Als ik ga nadenken over de namen van God, dan denk ik natuurlijk ook aan die naam Heere. Dat betekent ik ben er, ik zal er zijn. En dat is ook een boodschap die we vandaag mogen laten klinken. God is er. Maar God de Vader heeft aan Jozef de opdracht gegeven om het geboren kind in Bethlehem een naam te geven. En die naam is Jezus. Dat betekent verlosser, redder, zaligmaker. Snapt u hoe belangrijk die naam Jezus voor ons is? Die naam is zo wezenlijk voor ons. En die naam is voor ons ook dierbaar. Want daarin staat ook voor ons opgetekend wat hij doet. Hij wil ons redden en behouden. En hij weet zich geroepen tot een taak. Er zijn wel eens mensen die een bepaalde roeping hebben in hun leven. En daar gaan ze ook helemaal voor. Elk tijd en elk uur, elke minuut besteden ze om ook iets te bewerken. Om ook aan de opdracht die ze zichzelf ten doel hebben gesteld te voleindigen. Ik denk bijvoorbeeld ook wel eens aan het schilderij van Rembrandt, de Nachtwacht. Als je daarvoor gaat staan, is dat natuurlijk een immens schilderij. Maar in gedachten zie je eigenlijk hoe Rembrandt bezig is geweest om zo dat beeld te schetsen en het in te kleuren en om iets weer te geven hoe hij het zag. En het is een geweldig, prachtig schilderij. De opdrachtgevers waren er aanvankelijk eerst helemaal niet blij mee, omdat de ene er veel mooier op stond dan de ander. En zo hadden ze het niet bedoeld, want ze moesten toch allemaal even gelijkwaardig erop getekend worden. Maar hij heeft het doorbroken en we weten dat dat schilderij een geweldig schilderij is. En weet u, als je daarvoor staat, ik heb daar ooit eens een keer samen met mijn zoon daar gestaan en ik heb daar gekeken, nou, je raakt er niet op uitgekeken. Niet alleen dat grote van de schilderij, maar naar alle details. Dan zag je dit en dan zag je dat. En hoe langer je ernaar keek, des te meer zag je in dat schilderij en des te meer ging je het bewonderen. Maar zo is het ook als je gaat kijken naar Jezus. Want wanneer je kijkt naar Jezus, dan zie je steeds meer van hem. Dan zie je inderdaad dat hij geroepen is en hoe hij zijn roeping uitvoert. Staat u er wel eens bij stil? U ziet nu misschien wel eens op al die mensen die hun inzet geven om ook mensen te helpen. En daar kunnen we bewondering voor hebben. Maar weet ook dat Jezus op deze wereld rondging. Hoe hij omzag naar mensen die geen mens hadden. Die helemaal alleen waren. Hoe hij omzag naar de zieken en ze kwamen naar hem toe. En hoe hij zijn taak volbracht. Hij die geroepen is om een roeping te volbrengen. En die roeping die is gericht niet alleen naar alle volkeren van de aarde. Maar ik maak het nu even heel persoonlijk naar u toe. U die luistert, u die niet afgestemd hebt. Kunt u het zich voorstellen dat deze Jezus ook geroepen is om u te redden? Dat hij u roept op dit moment. Dat hij u ziet en weet wat er in u omgaat. Dan is dat niet ineens meer dat grote, alle volkeren, alle talen, naties, maar dat hij heel persoonlijk ook u kent. En dat hij in de situatie waarin u zich bevindt zegt, ik ben geroepen om te zeggen, kom naar mij, ik heb je lief, ik zoek jouw leven. Ik wil niet dat je eeuwig verloren blijft liggen. Want mijn roeping is om jou te vertellen dat ik er voor jou ben. Met alles wat in mij is, met al die liefde, roep ik jou. Roep ik u. Laat dat op u inwerken. Hij is dus geroepen en zo ziet hij die roeping ook. Om u en jou persoonlijk te redden en te behouden. Het tweede, wat ik ook met u wil overdenken, is niet alleen zijn roeping, maar ook zijn spreken. Zijn spreken? Wat bedoelt u? Nou, daar gaan de volgende woorden over. Er staat, en ik heb het met u gelezen, hij heeft mijn mond gemaakt als een scherp zwaard. En in de schaduw van zijn hand heeft hij mij verborgen. Hij heeft mij gemaakt tot een puntige pijl. Hij heeft mij in zijn pijlkoker gestoken. Dat zijn eigenlijk wapens. Een zwaard, weet je. Ik dacht er eerst nog eentje ook voor jullie jongens en meisjes mee te nemen. Maar ja, het was een beetje een groot zwaard dat ik in huis heb. Ik weet zelf niet hoe die in de pastorie komt, maar het zal wel dat een van mijn kinderen dat ooit is gekocht hebben op een van de vakantiereizen. Dat zou zomaar kunnen. Maar een groot zwaard. En dat is natuurlijk ook een scherp zwaard en dat is een zwaard om mee te vechten. Ja, daar zijn we niet van, hè, dat vechten. Daar houden we niet van. En dat andere beeld, dat is ook uit het leger, een pijlkoker. Vroeger had je natuurlijk pijl en boog. En hoe je dus met een pijl ook op de vijanden kon schieten, om ze te raken. En sommigen zijn daar heel bedreven in. Het zijn dus wapens, waarvan we zeggen, wat moeten we met die beelden? En toch worden die beelden gebruikt om duidelijk te maken dat er eigenlijk ook een strijd wordt gevoerd in deze wereld. En die strijd, daarvan zegt de apostel Paulus in de brief in het Nieuwe Testament, dat is niet een strijd van vlees en bloed, maar een strijd in de boze luchten, in de gewesten. Want er wordt een geweldige strijd, er wordt een geestelijke strijd gevoerd. En daar worden wij als mensen in meegenomen. Wij zijn ook mensen. Ook mensen met een bepaalde geest. En in welke geest wandelen wij? Is dat in de geest van vrede, van liefde? Of is daar de geest ook van hoogmoed? Ik red het wel. En dat we desnoods over lijken gaan. Het maakt ons allemaal niet uit als ik er maar doorheen kom. In welke geest leeft u? Het is niet voor niets dat eigenlijk dit strijdbeeld wordt gebruikt. Maar die pijlkoker, daar zit een pijl in. En dat zwaard, dat is als het ware een mond. Pijlkoker, een soldaat, had zijn boog en aan de zijkant had hij een pijlkoker. En daar zaten natuurlijk pijlen in. Daar kon hij ze uithalen, op een boog zetten, mikken en schieten. Maar die pijl die hier genoemd wordt, dat is eigenlijk een beeld. Die pijl is, hoe raar het ook klinkt, de Heere Jezus. Jezus zelf. Hij is die pijl. En eigenlijk gaat het over het spreken van Jezus. En Jezus zegt eigenlijk, mijn mond is als een scherp zwaard. Wij kennen dat ook uit de Hebreeënbrief. Daar staat namelijk ook hetzelfde. Maar dan over de Bijbel gesproken. Maar de Bijbel, dat is het woord van God. Dat is Jezus. Want het woord van God is levend en krachtig en scherper dan enig tweesnijdend zwaard. En het dringt door tot op de scheiding van ziel en geest en van gewrichten en merg. En het oordeelt de overleggingen en de gedachten van het hart. Met andere woorden. Als Jezus gaat spreken, dan dringt dat diep door tot in ons hart en in onze ziel. En dan beseffen we ineens wat Jezus zegt, dat klopt en dat is waar. Mag ik een voorbeeld geven? Ook uit het Nieuwe Testament. Als die een vrouw ontmoet, die bekend staat als een overspelige vrouw, misschien wel als een prostituee. Maar Jezus komt in gesprek. Het is zijn roeping, zijn taak, waar ik zojuist over heb gesproken. En als ze in gesprek zijn, dan zegt Jezus, en het komt als een pijl binnen in haar leven. En het is zo scherp als een zwaard. Roep uw man. Kent u dat? Misschien hebt u ook wel zo'n leven. Het dringt toch heel diep door. En dan zegt ze, ik heb geen man. Jezus, zegt Jezus. En opnieuw, die pijl van hem. Je hebt de 7 gehad. Dat klopt. Jezus weet alles en doorziet alles. Dat is een voorbeeld uit de Bijbel. Maar zou Jezus ook vandaag zo kunnen spreken? Zeker. U krijgt misschien meer boodschappen te horen van Jezus in deze dagen dan ooit. En misschien bent u er ook wel meer op gefocust, omdat u een woord van troost wil hebben. Maar in uw hart en in uw ziel gaan er allerlei gedachten voorbij. Die ik als dominee niet weet, maar mijn Jezus wel. En die weet precies wat er door u heen gaat. Hoe was uw leven? Hoe bent u met hem omgegaan? Hebt u hem gezocht? Was hij de eerste in uw leven? Het zijn woorden die Jezus wil spreken. Niet om u eens even met de vinger te wijzen en u af te serveren. Nee, hij is geroepen om in liefde u te trekken en te zeggen, maar ik spreek tot je. En mijn roeping is om je te redden, maar wel eerlijk en oprecht. Daar moest ik aan denken toen ik niet zo lang geleden even de reportage zag van de EO-verandering. Misschien kijkt u er ook wel eens een keer naar. Het zijn allemaal mooie verhalen soms. Maar één die trof me. En dat gaat over een Feyenoord-fan. Nou heb ik er wel eens meer van gehoord van andere Feyenoord-fans die ook tot geloof zijn gekomen. Maar weer opnieuw zo iemand. En die behoorde tot de harde kern. En hij was iemand die ook nog wel zondags naar de kerk ging. Want hij leidde eigenlijk een beetje een dubbel leven. Hij ging met zijn ouders wel naar de kerk. En hij deed het nog wel eens ook voor zijn ouders. om niet al te moeilijk te doen. Maar zijn eigen leven, en hij behoorde tot de hardste kern. En hij was altijd bij de rellen, vooraan. En hij mocht alles, als het ware, doen, want hij kende de vechtsport. En hij was voor niemand bang. Alleen één ding, dat zeiden zijn vrienden wel. Hij zei nooit Joden aan het gas. Hamas, Hamas, Joden aan het gas. Dat zei hij nooit. Dat vonden ze wel een beetje apart voor zo iemand die zo hard was. Maar dat deed hij niet. Op een zondag ging hij toch naar de kerk. Net zoals altijd, om zijn vader en zijn moeder een beetje tevreden te stellen. En hij zat daar en de dominee zei aan het eind: ik ga nu bidden en danken. En ik vraag u om eens een keer mijn woorden na te zeggen. En ik zeg het even met mijn eigen woorden. Ik ga nu bidden en als u nou zelf die woorden nazegt. Hij luisterde ernaar en de dominee begon te zeggen: ik ben een zondaar, ik ben een zondaar. En daarom ben ik gekruisigd. Daarom ben ik, Jezus, gekruisigd. Hij stond op. Hij ging naar buiten. Er was een pijl die zijn hart en die zijn ziel had geraakt. Ik, die voor niemand bang ben, die een heleboel dingen wat God verboden heeft, doe. Is hij gestorven aan het kruis voor mij? Het raakte hem. En hij besloot te breken met het leven. Ja, hij was helemaal verslaafd aan dat leven van een hooligan. Hij moest er zeker van afkicken. Maar de pijl had hem geraakt. Het roepen van Jezus, dat kan zo je leven op zijn kop zetten. Het kan zo je leven ineens in een ander licht plaatsen. Dat je ineens beseft, het is waar wat hij zegt. Maar is Jezus voor mijn zonde gestorven? Ja, zo is uw heiland. Daarin is hij ook een knecht. Een knecht die het toedoet, een dienaar. Vanmorgen in de dienst mochten we erover nadenken, wat dat ook inhield. Maar Jezus wil u dienen om u te redden. Hij heeft tegen mij gezegd: u bent mijn knecht Israël, in wie ik mij zal verheerlijken. Ja, dat heeft Jezus gezegd. Mijn knecht Israël. Er wordt wel eens gedacht bij die liederen over de knecht des Heren dat die knecht het volk Israël is. En soms kan men er niet helemaal uitkomen omdat het ook zo persoonlijk is. Ik heb u duidelijk gemaakt dat het voor mij ook Jezus is. Maar Jezus is wel de vertegenwoordiger van heel het volk. En zo is hij geroepen en spreekt hij ook als de koning van Israël. Pas geleden waren een paar asielzoekers. Die hadden een kindje gekregen. En dat kindje, dat noemden ze Willem-Alexander. Waren ze weg van onze koning? Nou, nee. Maar ze waren zo goed geholpen. Ook in ons land, door allerlei hulpverleners. Ja, die konden ze niet allemaal vernoemen bij dat kind. En toen hebben ze, omdat Nederland zo goed was, hun kind maar genoemd naar de koning, want die vertegenwoordigt ons land. En zo noemden ze hun kind Willem-Alexander. En zo is het hier ook een beetje. Hij heeft tegen mij gezegd: u bent mijn knecht Israël, in wie ik mij zal verheerlijken. Hij spreekt met kracht. Als de koning van Israël. En dan het laatste dat ik mee wil geven. Hij is geroepen, hij spreekt, maar ook de glorie van de knecht, de glorie van Jezus komt hierin naar voren. Want, zo lezen wij, ik zei, voor niets heb ik mij vermoeid, nutteloos en tevergeefs heb ik mijn kracht verbruikt, voorwaar mijn recht is bij de Heeren en mijn arbeidsloon is bij mijn God. Wat bedoelt hij nu te zeggen? We zien hier dat de Heere Jezus als het ware zegt, ik ben zo moe, omdat er zoveel mensen zijn die niet willen luisteren, die aan mij voorbij gaan. Je zou wel eens kunnen denken van waarom ben ik nou altijd zo druk bezig met het evangelie te verkondigen. En Jezus had ook te maken met afwijzing. Mensen gingen weg. Hij had ook vijandschap. En dat liep uit op het kruisen. Kruis hem, kruis hem. Ik, voor niets heb ik mij vermoeid. Nutteloos en tevergeefs heb ik mijn kracht verbruikt. We zien hier als het ware of Jezus zegt, ik ben zo moe geworden. Omdat ze niet in mij geloven. Omdat ze me niet willen geloven. Omdat ze nog steeds niet snappen wie ik, Jezus, de Zoon van God ben. Maar voorwaar, zegt hij, al lijkt het allemaal nutteloos. Eén ding weet ik zeker, want voorwaar, dat is eigenlijk ook ons amen, zou je kunnen zeggen. Het is waar en zeker, mijn recht is bij de Heeren en mijn arbeidsloon is bij mijn God. Vanmorgen in de dienst heb ik het gehad over recht dat Jezus heeft uitgevoerd. Door met zijn eigen lichaam aan het kruis te gaan tot betaling van al onze zonden. Maar hier gaat het over het recht. Het loon. Zoals een priester in het Oude Testament, als er een offer werd gebracht, een gedeelte van dat offer kreeg. En zo wordt het hier ook naar voren gehaald. Jezus zegt, ja, ik ben wel vermoeid, ze luisteren niet naar me, maar één ding weet ik zeker. Ik heb iets verdiend. Ik heb iets bewerkstelligd met mijn roeping. Hij is aan het kruis gegaan en daardoor heeft God de Vader gezegd, de straf is voldaan. En nu mag daar ook zegen op verwacht worden. Kun je ook wel eens als dominee hebben hoor. Als je altijd bezig bent en je voelt soms weerstand of tegenstand. Of dat ze het toch niet begrijpen waar je het over hebt. Of dat ze je niet horen willen of wat dan ook. En je denkt, wat doe ik het eigenlijk voor? We moeten ons dat niet altijd afvragen. We mogen het wel afvragen, want Jezus doet het ook. Maar we mogen wel weten dat wat Jezus gedaan heeft op het kruis van Golgotha zo groots, zo heerlijk is, daar kun je volop genade ontvangen. Vrede ontvangen. Liefde ontvangen. Want zijn kruisoffer is een offer van liefde. Is ten diepste Gods liefde naar de wereld toe. En daarom zegt hij ook, mijn loon is bij mijn God. En nu zegt de Heere, die zegt mij vanaf de moederschoot tot knecht heeft geformeerd, we hebben erover gehad. Maar er zal iets gebeuren. Israël zal zich verzamelen. Israël zal weer uit ballingschap terugkomen in het land. Zijn verklaarders die wijzen dan ook op een Nehemia. Of ook andere mensen die een leidinggevende functie hebben gehad om Israël uit Babel te krijgen. Maar natuurlijk, ze zullen als een type van Jezus gebruikt mogen zijn. Maar u en jij, wij leven in een hele bijzondere tijd. Zeker, nu even geen coronacrisis, maar heb ik het over Israël. Uit alle volkeren van de aarde, ook uit die kustlanden, komen Joden weer in hun land. En dan begrijpt u precies waarom er soms ook een haat is tegen de Joden, omdat het een haat is tegen God, de Heere. tegen de koning van de Joden, tegen Israël, tegen Jezus, tegen God. Dat is die geestelijke strijd die erachter is. En dat is het. Waarom ook in die jongen, die Feyenoord-fan, toch misschien met al zijn geweld en alles wat hij deed, toch niet over zijn lippen kon krijgen: Hamas, Hamas, Joden aan het gas. En dat is iets wat we vandaag in onze tijd zo scherp voor ogen zien. Haat die er is tegen het volk van God, tegen het volk Israël. Ja, tegen de koning. Het is nauw aan elkaar verbonden. Maar hij zal Israël weer verzamelen. Hij zal het laten zien aan de wereld, ook vandaag. Er is een volk dat naar mijn naam is genoemd, een volk dat mijn naam draagt. En ik ben de koning van Israël. Maar zegt hier de knecht, hier zegt Jezus in dit gedeelte. Maar dat is nog te gering. Zeker. Israël zal terugkomen. Wat een teken. Wat een boodschap. Dan moeten mensen door wakker geschud worden. Nu moeten gaan ontdekken wat dat inhoudt, wat dat betekent. Hij regeert. Ook vandaag de hele wereld. Zie op Jezus. Zie op zijn volk wat er gebeurt. Maar de knecht zegt: het is mij te gering. Het is mij te gering dat u voor mij een knecht zou zijn om op te richten de stammen van Jacob. En om hen die van Israël gespaard werden terug te brengen. Maar ik ben ook een heiland voor de wereld. Ik ben een licht voor de wereld. Ik heb u ook gegeven, staat er, tot een licht voor de heidenvolken. En dan zien we hier weer naar voren komen. Die knecht Jezus, hoe die bezig is. Die knecht die inderdaad ook tot een licht voor de heidenvolken zijn. En wordt hier bedoeld al die niet-Israëlitische volken. En dan zie ik die Spanjaard. Dan zie ik die Italiaan. Op het IC. Die misschien worstelen. Die misschien pijn hebben. Die misschien angst hebben voor de dood. En misschien hebt u het gehoord, het verhaal. Dat op het internet en op het Facebook langs was gekomen. Van die arts die atheïst was. Maar in een paar dagen tot geloof kwam. Omdat hij een geestelijke zag. Hoe die de mensen langs ging en bemoedigde. En vertroostte in hun stervensuur. Ja, dat zie je dan voor ogen. Dat God werkt en dat hij licht en heil wil geven, ook voor u en voor jou. Wat een knecht, wat een heiland, wat een Jezus hebben wij. En daar mag u naartoe en bij schuilen. Hij is uw heiland. Amen. We zingen van Psalm 132, het zevende vers. 132, het zevende vers, waar de volgende woorden staan. Tot staving van de waarheid, tot vastigheid van de waarheid, deed de Heer die van geen wankelen weet, aan David een dure eed. Ik zal, dus sprak hij, uw zoon eens zetten op uw glorietroon. Hij zal gloriëren. Hij zal verheerlijkt worden met alles wat hij ook vandaag wil doen. Zullen we samen ook de Heere God bidden en ook danken voor alles wat u ons ook heeft gegeven in zijn woord. Heere, eeuwige God en liefdevolle Vader van ons, we komen in het gebed ook tot u om u te danken. Dat uw dienst kon doorgaan, een dienst tot eer van u. U wilt ons bemoedigen, u wilt ons vertroosten. U wilt ons ook stilzetten in ons leven en wakker schudden. En de nood der tijden, Heere, noopt ons ertoe om ons daarover ook te bezinnen. En daarbij stil te staan. Het kan allemaal zo dreigend op ons overkomen en het is ook dreigend. En we hopen, Heere, dat we ervoor gespaard mogen blijven. En daar bidden we dan ook om. Ja, Heere, we mogen het u wel belijden dat wij het verdienen, dat wij nergens recht op hebben. En omdat we altijd misschien ons eigen leven hebben ingevuld zoals we dat zelf hebben gedacht dat goed was. We waren misschien bezig met dingen die totaal verkeerd waren, die niet deugden. Maar zo bent u ook hier deze middag naar ons toegekomen met een woord dat als een pijl ons hart binnendrong. Je leven klopt niet. Het deugt niet. En ik weet ervan. Maar ik zoek je heil. Ik wil je vrede geven in je leven. Ik wil je bewust maken wat het voor mij heeft gekost. Zoals ook die man die aan de ene kant soms in de kerk zat en aan de andere kant in het Feyenoordstadion. En daar altijd met die mensen die voornamelijk met geweld bezig waren, hooligans. Totdat dat woord in de kerk gesproken diep indrong. Dat heb je gedaan. Ik heb mijn leven voor je gegeven. Ik ben gekruisigd. Ik heb mijn bloed gegeven voor jou. Dat drong door. Laat het ook ons doordringen, Heere. In ons leven, ook als we luisteren. Als we in de stilte van onze kamers zitten, in een stoel. Waar de gedachten alle kanten naar kunnen uitschieten. Maar waarin het ook scherp naar ons toe komt. Het woord van Jezus. Heere, wil ons stilzetten. En zegen het woord dat ook deze middag gesproken is. Wij bidden u, Heere, voor allen die een taak hebben, ook in de samenleving, de politie en de handhaving ook van allerlei regels. We bidden ook, Heere, voor al die moeders en vaders thuis, met hun kinderen. Het kan soms goed gaan. Het kan soms ook fijn zijn als gezin met elkaar een spelletje doen of dat het harmonieus is. Maar er zijn ook zoveel kinderen voor wie veel meer de school een veilige plek is en dat er thuis altijd ruzie is en irritatie en boosheid, geen veilige plek. Wilt u ook dan voor hen zorgen? Wij bidden ook voor al die moeders die vele ballen in de lucht moeten houden om alles rond te krijgen, gezin, werk, mensen in vitale beroepen. Wees ze nabij en goed. We bidden ook voor de kinderen die graag naar school gaan, maar nu niet. Maar de onderwijzers die via digitale lessen proberen het een en ander door te geven. Wij bidden u voor de gehandicapten, voor mensen die opgesloten zijn, de bejaarden die niet naar buiten kunnen of geen bezoek krijgen, de demente mensen die het allemaal niet bevatten, niet meer kunnen begrijpen. En dan voelen we de pijn en het leed, Heere, dat er allerwege is. Maar we leggen het bij u neer. Wilt u, Heere, toch ook zelf maar ingrijpen? En bidden we met elkaar en voor elkaar om uw bewarende en sparende hand. Niet alleen de gemeenteleden, maar ook mensen die nu meeluisteren, met ons verbonden zijn. De mensen hier in Barendrecht, in Rotterdam, En al degenen, heren, die misschien in de Ahoy komen te liggen of in het Maasstadzorghotel of waar dan ook. Mensen die in de thuiszorg werken, bewaar ze ook zelf, heren, voor besmettingen. En wilt u ze kracht geven en ook wijsheid om misschien tot een hand en een voet te zijn. En vooral degenen die weten wie Jezus is. Wat een boodschap kun je dan hebben. Ook voor mensen in een stervensuur. Eén blik op Jezus. En de eeuwigheid kan opengaan. O Heere, bewaar ons voor de duisternis. Die er ook is. Wanneer we weigeren aan dat kostbare bloed van deze knecht en koning Jezus voorbij te gaan. Hij gaf zijn bloed. Laten we dat ook maar in stilte nazeggen. Heere Jezus, kom in mijn leven. Uw bloed reinigt mij van al mijn zonden. Hoor ons, o God van alle barmhartigheid. In Jezus' naam. Amen. Wij zingen tot slot van Psalm 66, daarvan het tweede en het vierde vers. Psalm 66, vers 2 en 4. 66, het tweede vers. Al de aardrijk, heel de wereld zou ik zeggen, smeek u neergebogen. Het heft de schoonste psalmen aan, gezangen die uw naam verhogen, de glorie van uw wonder gedaan. En ook het vierde vers, looft, looft de Heer der legerscharen, o volken, heft een lofzang aan. Hij wil ons in het leven sparen, ons hoeden op de steilste paan, op de steilste paden. Psalm 66, vers 2 en 4. alle luisteraars en ook kijkers naar deze dienst. Mocht u ook vragen of opmerkingen of een reactie willen hebben, kunt u ook terecht op onze website. En dan kunt u ook via de link van mijn e-mailadres ook daar het nodige naartoe sturen. Mocht u ook de nodige hulp of vragen ook hebben. We zijn gewend om ook aan het einde van de dienst de zegen van God uit te spreken over de aanwezige gemeente. Er zijn een aantal leden, kerkenraadsleden hier in ons midden. Maar natuurlijk ook de zegen die u mee mag krijgen, waar u zich ook bevindt. De Heere wil met u meetrekken in het leven. En hij wil ook voor u zorgen. En zo mag u ook zijn zegen ontvangen. De genade van onze Heere Jezus Christus. De liefde van God de Vader en de gemeenschap met de Heilige Geest zij en blijft met u allen. Amen.